Toen had ik op een of andere manier opeens een dakloze op mijn bagage dragen.
Wat mij het eerste altijd heel erg aansprak is de eerlijkheid. En ik vroeg me eigenlijk altijd af, wat gaat er nou om in je hoofd?
Daar hoor je eigenlijk opvallend weinig over. Hè? Wat er in een paar decennia is verbeterd in de opvang van Utrecht. Ja, dat vind ik wel geweldig.
Hoe is het om te werken in de nachtopvang voor mensen die dakloos zijn? Wat maakt iemand daarvoor geschikt en waarom is het werk zo mooi? En hoe is de nachtopvang in Utrecht veranderd? Je luistert naar een rugzak vol verhalen. Gemaakt door mij, Hugo Verkleij, in samenwerking met Stichting De Tussenvoorziening. Dit is aflevering 3 van seizoen 2. Het Jansveld van David en Matanja. Zo vaak komen David de Goede en Matanja Keizer niet meer in het Jansveld, voorheen bekend als de Sliepin. Sinds begin deze eeuw hoort de nachtopvang voor mensen die dakloos zijn bij de Tussenvoorziening. Een groot deel van die geschiedenis hebben David en Matanja van dichtbij meegemaakt. Ze lopen door de huiskamer en gaan de trap op, naar de slaapkamers. Die zien er tegenwoordig heel anders uit dan toen de twee er werkten. Zeker voor David, die begin jaren 90 voor het eerst bij de nachtopvang naar binnen stapt tijdens zijn studie culturele antropologie.
In de training participerende observatie ben ik voor het eerst in de sliepin terechtgekomen. Ja, omdat ik wel benieuwd was naar hoe het in Utrecht voor dakloze mensen was. Dus toen ben ik met wat mensen meegelopen en hier terechtgekomen. En toen hadden ze nog een 14 dagen regeling. Dat was tegen het dichtslimmen van de nachtopvang. En het resultaat was dat de tweede helft van de maand hier altijd plekken over waren. En dus de tweede helft van de maand kon ik dan ook een keertje hier overnachten.
Overnachten zelfs hier? Hoe ja. Was dat?
Ja, een beetje onrustig. Halverwege de nacht toen kwam iemand bij mijn bed en die zei, je ligt op mijn bed. Toen zei ik, nou ja, dacht niet, maar hier moest ik gaan liggen van de medewerker. En toen kwam er een medewerker en toen bleek dat die meneer het bij het verkeerde eind had. Maar toen was ik wel wakker en nou ja, dat soort dingen gebeurde toen zo'n beetje. Ik heb toen ook een keertje zo'n avond hier doorgebracht in de wachtkamer en toen was er geen plek. En toen ging ik na die avond dus weer naar huis of aan het eind van die avond en toen had ik op een of andere manier opeens een dakloze op mijn bagage dragen. En die heb ik toen mee naar huis genomen. Die heeft mij geslapen. En die begon 's ochtends een beetje door te draaien. En toen ging die naar Altrecht. Ja, toen heette dat nog niet Altrecht. Maar toen gingen we naar Altrecht bellen en fietsen. En toen heeft iemand mij daar aan geraden van, ik zou niet te veel hooi op mijn vork nemen. Ik ken die meneer al langer. Nou, hebben we afscheid genomen. En toen dacht ik daarna wel van, misschien kan ik iets praktischers doen wat wel zo aan de dijk zet. En toen zag ik een poster met vrijwilligers gezocht, sliep in.
Het werk bevalt hem zo goed dat hij in 2000 de stap maakt naar coördinator. Een jaar later komt Matanja ook te werken bij de Tussenvoorziening. In eerste instantie bij de tussenbus, die dan dekens en eten uitdeelt aan mensen op straat. Lang heeft ze de droom om kunstenaar te worden, maar gaandeweg raakt ze gefascineerd door mensen op straat.
Er liep hier in Utrecht een dame rond met 3 karretjes, winkelkarretjes achter elkaar, helemaal volgestouwd met spullen. En ik vroeg me eigenlijk altijd af, wat gaat er nou om in je hoofd? Weet je, dat je dus met die karretjes over de oude gracht, iedere dag in, dag uit, het nodig vindt om ze allemaal mee te sjouwen. En via een van die vrienden die hier woonde, ontmoette ik een dame die dus vrijwilliger was bij de tussenbus. En die zei van, nou kan je wel in contact brengen en ze zoeken eventueel nog wel mensen. Dus toen ben ik begonnen bij de tussenbus als vrijwilliger.
Hoe was dat?
Interessant. Twee hele busbeheerders die al lang werkten, die waren net gestopt. En ze waren dus net in een overgangsperiode. Dus toen ik kwam was dat rommelig. En, maar ik vond het al wel super interessant en merkte ook wel dat het me lag. En dat vonden zij ook, want na 2 maanden werd ik al gevraagd of ik busbeheerder wilde worden. Dat had ik niet bedacht zo, maar ja, nee, dat wilde ik wel. Het waren korte uren, dus 2,5 uur 's ochtends en 2 uur 's avonds. Dus naast de studie was dat goed te overzien. En dat, het wekte wel mijn interesse. Wat mij het eerst altijd heel erg aansprak, is de eerlijkheid. Ik vind het heel moeilijk als mensen dingen tegen je zeggen en je hebt al het idee van dat klopt niet. Maar als je daarover begint, dan worden ze boos. En bij daklozen, je kreeg meteen te horen wat in hun hoofd omging. Ik heb een keer een dakloze gehad in de tussenbus die dan een keer even zo zijn hoofd omkeerde en zei: Jezus, mijn tan, wat heb je eigenlijk een dikke reet? En gewoon van dat soort, ja, heerlijk. Je hebt daarna wel zoiets van, oeps, maar ja, je weet wel waar je aan toe bent. Ja.
Als in 2007 de tussenbus ophoudt te bestaan, laat Matanja zich door David overhalen ook bij de sleep-in te komen werken. Als portier.
Ik had dus iets van, ik ga niet naar de sleep-in, totdat David me dus na 4 maanden echt smeekte om toch te komen. Ja, dat vleide me wel en ik miste het stiekem ook wel heel erg.
Was dat zo? Heb je haar binnengehengeld toen? En waarom?
Ja, we hadden Matanja nodig. Want er zijn niet zoveel mensen die zo goed met onze mensen kunnen omgaan.
Nee, waarom zij dan wel?
Nou, bijvoorbeeld de waardering die zij dan heeft voor dat soort opmerkingen, die is net verteld. Ja, die openheid en die directheid, die ligt jou heel erg, maar die ligt niet iedereen, denk ik. En we hadden, was het toen, ja, jij was portier toen, toch? En we hadden een paar uitdagingen. We moesten het bij het hek rustig houden voor de buurt. En we moesten ook iets met allemaal Oost-Europese mensen die hier steeds aanklopten. Daar hadden we nieuwe mensen ook voor nodig.
Ja, want jij werd portier. Was je meteen enthousiast voor die functie ook?
Ik denk binnen de sleep-in dat ik dat wel de meest interessante functie vond. Omdat het dichtstbij kwam wat we ook bij de tussenbus deden. Maar de uitdaging die David net stelde, dus het ging dan vooral om alcohol drinken in de straat, het rondhangen in de straat en om daar op te handhaven, daar kwam wel heel veel opstand voor. En wij waren dan de eerste, zeg maar, die dat gingen aanpakken. En dat, daar stond ik niet meteen om te springen, maar het is uiteindelijk
dat is best spannend.
Goed gekomen, zeker, zeker.
Was het ook spannend?
Bij tijd en wijlen, maar nou ja, bij de tussenbus hadden we ook wel het, het nodige meegemaakt. Dus het was niet helemaal onbekend. En het is dan heel erg zoeken van, je gaat iets verbieden, wat kun je ze dan wel bieden? En die balans zoeken, dan maakt het dat mensen het al snel wel aannemen van je. Ja.
Hoe zag je werk er toen uit? Als portier zie ik voor me dat je vooral bij de poort staat.
Zeker. Ja, dat was vooral het eerste deel, dat de openingstijden, dat begon met het smulhuis, dan was het heel even dicht en dan begon de wachtkamer van de sleep-in. Totdat de inschrijving sluitte, dan werden de laatste mensen van de wachtkamer ingeschreven en hetgeen wat overbleef moest dan naar buiten. En dan was je grootste taak, zeg maar, klaar. Dan bleef je tot de nachtwakers kwamen. Eigenlijk, ook voor bescherming voor je vrijwilligers. En dan was je functie vooral het open en dicht doen van de poort voor de mensen die dus ingeschreven waren voor de nacht.
Wat maakte dat werk zo interessant en mooi voor jou?
Eigenlijk wel dat je een klein beetje je eigen directeur was op het plein. Dat ligt mij wel heel erg. En wat ik net zei, de frictie tussen de waardering die je krijgt van mensen als jij voor elkaar krijgt om de boel rustig te houden. De opstootjes die er zijn, die dan weer naar goede banen leiden. En uiteindelijk het voor de medewerkers en de mensen die hier overnachten, de sfeer zeg maar fijn te maken. En dat doe je wel echt als portier. Weet je wel, hoe mensen binnenkomen is ook wel wat de sfeer is in de huiskamer. En die kreeg ik ook heel vaak terug. Vooral van de mensen van het smulhuis, Van, hè, ze zeiden ook, je kan echt merken wie er aan de poort staat in de sfeer in het huis. En dat, ja, dat was mijn uitdaging, vond ik leuk.
Het is een heel andere tijd om werkzaam te zijn in de nachtopvang en om dakloos te zijn in Utrecht.
In die tijd moest de dakloos gewoon nog de straat op. Sowieso omdat het hier vol was, maar de hele dag ook. Had je de dagopvang, maar er zaten ook uren verschil tussen. En toen langzaam hebben we van 2 dagen smulhuis naar 4 dagen smulhuis naar 7 dagen smulhuis. Hebben we die openingstijden weten op te trekken. En nu, zoals je al bij binnenkomst zag, nu is het gewoon 24 uur opvang.
Ja, want het is nu begin van de middag. Wat zag je beneden net toen je binnenkwam?
Ja, wel een gezellige huiskamer. Met een huiskat en een kattenbak. En mensen die het inderdaad, die hier ja, niet wonen, maar wel een veel betere plek hebben dan 25 jaar geleden.
Hoe zag het er toen uit op dit tijdstip beneden?
Ja, doods, was leeg. Om 9 uur werd iedereen naar buiten geschoven toen ik vrijwilliger was.
En als je om je heen kijkt hier, welk wat voor ruimte zijn we?
Ik zie 4 benedenbedden en 1 bovenbed. En het bovenbed is niet beslapen. Die waren altijd al minder populair. Ja, dit is nog een slaapzaal. Hierboven, in de tweede verdieping, zijn de eenspersoonskamertjes. Dat is ook weer next level.
Dus hoe zag dit kantoor of deze ruimte er vroeger uit?
Ja, toen zat ik daar. En toen hadden we minder slaapkamers, maar meer slaapplekken. We hadden toen koudweerregelingen waar we wel tot de 80 gingen. We hadden overal slaapzalen met stapelbedden. En die kwamen ook wel grotendeels vol.
Wat vind je van die ontwikkeling dat het nu minder bedden per kamer zijn en dat de mensen hier 24 uur per dag mogen verblijven?
Ja, dat vind ik wel geweldig. En daar hoor je eigenlijk opvallend weinig over. Hè? Wat er in een paar decennia is verbeterd in de opvang van Utrecht. Want de standaard is veel hoger. We hebben hier dus nu maximaal 40 mensen. En we vinden eigenlijk de standaard dat iemand een eenpersoonskamer moet hebben en 24 uur per dag. Nou, toen waren het dus 55 en in de winter wel 70. En toen gooiden we ze de helft van de dag ook weer naar buiten, want opvang, dat moest iets bazaals zijn. En het was goed als ze bleven lopen, dat werd toen ook vaak gezegd. Ja.
Ja. Waarom werd dat toen gezegd?
You tell me. Weet je niet zo goed.
Het idee was dat je dan eerder op zoek ging, zeg maar, naar een andere verblijfplaats.
Maar wat vind je ervan dat nu dus heel anders is, dat mensen hier langer mogen verblijven? Waarom is dat goed?
Omdat je mensen die het ongeveer, die bij de groepen horen die het moeilijkst hebben in de samenleving, als je gewoon op straat staat, dat je die een beetje menswaardig bestaan wil bieden. En mogelijkheden wil bieden om daar weer uit te komen uit de situatie. En op dit moment is dat veel beter gelukt dan 25 jaar geleden. En het zijn ook allemaal onderdelen waar we, toen wij hier werkten, we ons ook hard voor maakten. Van mensen moet je niet de straat op hoeven sturen. En als je ze wegstuurt, als die wachtkamer leeg moet, dan moet er ook een plek zijn. En we moeten meer plekken regelen als er structureel tekort is. En daar is ook de gemeente gewoon echt heel veel verder mee dan in die tijd.
Want hoe was dat als jij als portier mensen moest wegsturen die geen plekje hadden? Wat deed dat met jou?
Ja, dat is lastig, maar je bent er natuurlijk wel van op de hoogte. Dus je weet van tevoren dat het zo is. Ook de mensen die in de wachtkamer zitten, die weten dat. Maar je werd er eigenlijk altijd wel weer mee geconfronteerd als je nieuwe mensen had. Die je dan echt aanstaan te kijken. Ja, je gaat me nu dus op straat sturen. En wat moet ik dan doen? Dan kon je beste je ervaring delen van wat je weet wat andere daklozen doen. Maar dat is natuurlijk geen leuke boodschap.
De twee werken nog altijd met veel plezier voor de tussenvoorziening. Matanja, die 46 is, is activerend begeleider bij 4 projecten waarbij mensen met een verleden op straat worden begeleid bij dagbesteding. David, van 50, is momenteel manager van 3 woonbegeleidingsteams. Hij vindt het lastig in te schatten hoe de opvang voor mensen die dakloos zijn de komende jaren zal veranderen. De toekomst heeft in ieder geval genoeg uitdagingen nu het aantal daklozen weer stijgt en er krapte is op de woningmarkt.
Oh ja, dat vind ik moeilijk. Zover kijk ik niet vooruit. Want dat we onze standaarden nu hoger liggen dan toen is natuurlijk mooi. Maar er zijn ook weer nieuwe uitdagingen, want die woningmarkt van Utrecht is natuurlijk zeldzaam beroerd en gestagneerd en moeilijk. Je kunt een stuk beter in 2024 dakloos zijn in Utrecht dan in de jaren 90, hoor.